Dit is Finale Lokaal.
Het is vandaag 2 mei 2022 en in deze uitzending van vanavond hebben we de volgende onderwerpen. We gaan in gesprek met Erik Ebbingen over de voetbalnabeschouwingen en hij gaat een gesprek aan met Tim van Huffelen. Daarna hebben wij Lucas Arends, motorcoureur, in de uitzending. En onze eerste gast van vanavond is Harry Snuk. Dit programma is terug te beluisteren als podcast die u kunt vinden op de website van tinalolokaal.nl onder de naam Sportbrood.
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 Oh nee, hè? Sportbrood.
Harry Snuk, hij is sportfanaat en vele jaren speaker en gast hier bij hele grote evenementen in Noord-Nederland. Ja, Harry, welkom.
Dat hebben we gelijk gemerkt natuurlijk, want de sfeer was gelijk anders dan dat die normaal is. Ja, dus welkom in elk geval, Harry. We hebben net geen champagne, want je bent natuurlijk de eerste. Ik had het nog even aan je gemaild. Ik denk, nou, dan neemt hij zelf de champagne mee. Maar dat is er dus niet bij, hè. Is er niet bij. Maar goed, oké. Okay. Nou, welkom in elk geval. Want dan kunnen we eigenlijk, zeg maar, weer helemaal los.
Je stelt me weer teleur, Dick. Ik neem jullie allemaal leesvoer mee om jullie, te zorgen dat jullie toch iets meer ingelicht bent dan normaal. En dan moet ik champagne meenemen.
Ja, goed. Ik had je van tevoren gezegd van, oké, jij bent de eerste. Dus wij denken van...
Maar de eerste de beste natuurlijk.
Goed.
Uiteindelijk ben ik de beste. En laat ze maar bewijzen dat ik niet de beste ben.
Dat gaan we om half acht bepalen trouwens.
Ja, maar daar moet iedereen bewijzen dat ik niet de beste ben, Sjaak.
Dat klopt.
Huh? Maar even voor alles, we hebben je dat natuurlijk af en toe door de telefoon al wel gevraagd.
Ja, zeker.
Hoe is je het bevallen, die bijna 2 jaar niet?
Nou, ik heb er weinig last van gehad.
Oké, wij ook. Ja. Wij ook bijna.
alleen het bezoek van evenementen was natuurlijk lastig. Maar nee, het was natuurlijk, en we lachen een beetje om, het is natuurlijk hopeloos en... We hopen dat we dat niet weer krijgen. Maar ja, als we dan de corona afzetten tegen wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt... Ja, dan mogen we natuurlijk absoluut niet zeuren of wat ook. Want wij konden nog gewoon op normale manier met ons leven... Of normaal, maar redelijk normaal met ons leven omgaan.
Ja.
Want het is maar 2000 kilometer en ik ben daar vaak geweest. En ja, dat kan ik nou wel vertellen natuurlijk. Want als je... de eerste beelden ook zag toen vanuit Kiev. Als je in Kiev bent, ik overnachtte toen in het Kempinski Hotel. Dat is dat grenst dus aan vrijheidsbeeld wat er staat. En als je daar de weg oversteekt, en dat weet je niet, dan ga je dus naar beneden en dan zie je een stad onder een stad. Onder de stad Kiev zit een complete stad met allemaal winkels en alles. En daar deed me dat heel erg pijn toen die mensen daar allemaal... Hè, toen de trein dus ook niet meer reed, of de metro niet meer... dat die mensen daar allemaal zaten. Dat was nog een geluk natuurlijk. Hè, als je Mariupol en Kersjov en dat soort zaken bent... is het natuurlijk nog veel erger. Maar ja, dat deed me toen wel pijn, ja.
Want,
ook kennissen van mij, die wonen in Sumy. Dat is ook Oost-Oekraïne.
Mm-hmm.
Nou ja, goed. Dus dat was even corona. Ik moest het even kwijt. Dus,
natuurlijk is het gewoon zo. Als we dus nu kijken van hoe het dus nu gaat. Gelukkig, en dat was aanvullend op wat jij zegt... kunnen nu toch een aantal mensen uit... met name de staalfabriek, de oude staalfabriek... kunnen dus ontsnappen, zeg maar. En dat is nog even de vraag... van waar gaan ze dan naartoe? Hè? Want de Russen die hebben de eerste groep mensen... die ze dus zeg maar vervoerd hebben... 10.000 kilometer van Oekraïne neergezet. Ja. Nou, zo gaat dat dus.
Ja. Nee, daarom. Dus kijk... En nou is het natuurlijk afwachten, wat gaat er nog meer gebeuren? Maar de dreiging is wel groot natuurlijk.
Ja.
En je weet natuurlijk nooit als die echt in nood en nauw komt, wat hij gaat doen.
Ja.
Huh?
Het ging over corona en
wij zijn hier
nee,
nu.
Nee. Ja. Maar dus, kijk, er zijn dingen die gebeuren. Nou, ik moet haar zeggen, gebeurt nu 1 keer, maar dat is niet helemaal waar. Dit is natuurlijk een hele bijzondere situatie.
Ja.
Maar voor jou geldt het natuurlijk ook, je kon niet naar sportwedstrijden. Nee. Die heb je toen gestort ergens anders op. Ja. En nu ben je weer helemaal los?
Ik ben, World Superbike ben ik geweest natuurlijk. Ik ben alleen weer in Assen geweest, want Lucas die... Die reed, maar die had natuurlijk geweldig veel pech. Want die had alleen maar de eerste kwalificatie. Heeft hij geloof ik 2 rondjes gereden. En had hij de versnellingsbak naar de malle missies. En dat is natuurlijk jammer. Dat kost ook weer veel geld. Maar goed, afgelopen vrijdag hebben ze dan weer getraind. En dat is goed gegaan. Speelt je draaide tenminste weer. Nou, en we moeten volgende week is de eerste wedstrijd. Ja. En dan moeten we maar eens even kijken. Nou, ik denk nog even heen gaan. Dus, ja.
Nou goed, we zullen nu even contact maken met Lucas. Zodat jij nog de laatste aanwijzingen, zeg maar, hoe je die motor in elkaar moet zetten. Nog even kunt geven. Want dan wordt hij wel waarschijnlijk toch wel de snelste, zeker Jacob.
Nou, daar zit er ook een achteruit op, denk ik.
Ja, wat denk jij, Jacques? Dus dit soort dingen. Het is maar goed dat we Harry in de studio hebben, want anders dan. Ja, maar, dan wordt het waarschijnlijk
met de snelheid en zo, daar krijgen we het nog wel even over. Want het is zo langzamerhand. Gaan ze nog sneller als geluid. Hè, met de schouder aan de grond. Als die motor GP ziet, het is toch onvoorstelbaar. Als wij zo op de fiets door de bocht gaan, dan liggen we er. En dat race maar met een paar honderd kilometer per uur. Ja, ook door een bocht.
Ja, en in de tussentijd hebben we natuurlijk al even contact. We zijn heel snel in de tussentijd. Hè. Lucas.
Hey, Lucas.
Hoi.
Nou, we hebben vorige week even het voorgesprek even gehad. Toen had je de versnellingsbakstuk. Nou, Harry Snuk die is van alles op de hoogte bij jou. Maar nu ging vrijdag de kwalificatie weer, hè? Of dan mocht je trainen?
Niet de kwalificatie, maar gewoon echt een vrije training inderdaad. Vrije
nou, training. En hoe liep de machine?
Ja, perfect eigenlijk. We zijn er hard mee bezig geweest en het was ook echt eigenlijk een beetje een testdag, zeg maar. Ik ging er niet heen om met het oog om een snelle rondetijd neer te zetten. Maar nee, dat ging helemaal prima. Ik zit eigenlijk, het was niet zo'n hele mooie dag om te rijden. Nee. Het was redelijk koud en er stond best wel veel wind. Alleen, ik zit eigenlijk wel, ik zat op 2 seconden van mijn rondetijd, die ik normaal gesproken rijd bijna. En dat was eigenlijk dus de eerste keer dat ik echt op deze motor reed. En met slechte omstandigheden dus. Dus dat is zeker niet verkeerd.
Dus het ging meer om de duurzaamheid? Nu even. En dan in plaats van de snelheid. Want over de snelheid, ja, dan gaan we even met Harry natuurlijk. Dan moet jij met Harry even overleggen. Want die heeft natuurlijk een special truc waarschijnlijk in huis. Of niet, Harry?
Ja, ik had al gezegd net. Als ik hem gerepareerd had, je ook een achteruit erop gehad. Dus, maar goed, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar Lucas, even een vraagje. Hè? We gaan zo even over de ronde tijd naartoe snemen. Maar jullie, dat was een vrije training van Energetica of zo, hè? Die organisatie?
Wat ik weet is dat het 88 Motorsport heet. En het was, die dag was samen met een Duitse organisatie.
Oké. Okay. Ja, maar die Energetica, want ik had even gekeken, maar die kon niet, anders was ik nog even gekomen. Maar dat is dus ook de organisatie die zich sterk maakt voor elektrisch motorrijden, hè? Ja, racen.
Oké.
Okay. Ja, dus vandaar. Ik denk misschien, want dat was mijn vraag aan jou eigenlijk. Er waren geen elektrische motorfietsen.
Jawel.
Ja, zie je wel.
Ja.
Ja.
Dat daar echt promotie voor gedaan werd, zeg maar.
Ja, want dat is de organisatie. Die organisatie was Energetica. Dus, en die doet dat. Ja. Want nou, ik heb mijn goede kennis, dat is Tully. Tully reed ook de MotoGP. En ja, die reden ook in, waar waren ze vorige keer? Nou, doet niks. De Motor E die rijdt op dit moment voor de andere wedstrijd na, hè?
Ja, klopt. Ja. Dat is een soort van bijprogramma, zeg maar.
Ja, dat mag je niet zeggen hoor, bijprogramma. Want dan. Nee, maar kijk maar eens naar Tully. Die jongen, hij werd nou 70 of zo. Want ik heb met hem gesproken destijds in Lausitz. Daar was hij, waar we ook. En hij rijdt ook Motor 2 namelijk. Dus,
ja, klopt. Ja. Dat is een bekende naam.
Ja.
Ik wil echt een snelle jongen.
Ja, zeker. Die kan het echt goed. En zo ver kom je uit nog wel, jongen, hoor. Maar het vreemde is, die accu die is zo groot, die hangt er dus midden onderaan, waar de zwaartepunt nou wel goed ligt. Maar als je ziet hoe zwaar zo'n machine is en wat Jacques natuurlijk zegt, van hoe krijgen ze ze ronde bochten met die band. Nou, dat weet jij zelf, aan de buitenkant van de sliks, daar zit het dikste profiel, want dat moet natuurlijk ook, want daar moet je de meeste grip hebben in de bocht. Hè? Maar dat wist Jacques nog niet, dus leg hem daar maar even uit hoe dat gaat.
Nou, dat doen we een andere keer even.
Maar
waar ik dan benieuwd naar ben, dat jij rijdt nu op benzine, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, maar elektrisch, even qua snelheid, qua alles. Kan dat zo'n machine evenaren of gaat het sneller?
Jawel, nee. Ik weet de rondetijd niet precies uit mijn hoofd, hoor. Maar ik weet in ieder geval die echte, de Moto E, die zeg maar dus voor de MotoGP aanrijdt, waar die Tully dus ook in rijdt, dat zijn echt hele, hele snelle motoren.
Ja.
Alleen, je hebt ook wel een paar productiemotoren elektrisch, hè. En die zijn iets minder snel, dat is wat een beetje vergelijkbaar met een superbike, zeg maar.
Ja.
Alleen het verschil is, een elektrische motor heeft natuurlijk geen versnellingen.
Nee.
Dus ze trekken heel hard op, maar op het einde van het rechterstuk dan loop je wel weer in, omdat jij nog op kan schakelen naar de 6, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is het verschil.
En als jij nu mag kiezen, waar zou je dan voor kiezen?
Ik zou ook benzine blijven rijden.
Maar dat lijkt me ook.
Ik moet zeker wel een keertje uitproberen, want het lijkt me wel heel bijzonder.
Nou, dat kan Harry wel regelen, zei hij net, want hij heeft wel kennis in die organisatie. Maar even terug naar jouw verhaal. Hè. Je hebt nou die testdagen gehad en in het weekend, zei jij, 7 mei is dat, dan gaat het gebeuren?
Ja, deze zaterdag, dan is de tweede race. Van het jaar. Nou, we hebben dan de eerste race gemist, dus door problemen. Dus ik hoop dat ik nu een beetje een mooie klassering kan inzetten.
Ja.
Ja. Nou, dat gaat wel goed, jongen, want ik kom ook even kijken. Dus dan gaan we dat even zien. Hè?
Ja.
En nou, het wordt mooi weer, dus ik denk 1:43 zit er wel in, zeker, Lucas.
Nou, dan moet ik nog wel even mijn best doen. Maar als het lukt, dan zou ik wel blij zijn.
Maar had je nou 1:44 nog wat, niet?
1:46.
1:46. Nou, we gaan dit seizoen de seconde eraf rijden. Hoe lijkt je daar?
Ja, dat denk ik ook. Dat was ik al wel van plan, hè?
Ja, nee, maar goed. Dat, maar dan houden we in de gaten. En, als jij op de 1:45 zit, dan krijg je een set banden van mij.
Oké. Okay. Dat is een goede afspraak.
Ja?
Oké. Okay. Oh, nou even. Ja.
Ik had jou dat niet verteld, Lucas, maar ik denk, er zit altijd een cadeautje aan. Want bij topsporters, die moeten ondersteund worden.
Ja,
en je hebt al pech gehad met je versnellingsbak.
Rijden jullie met Pirelli of met Dunlop?
Je hebt wel vrije keuze, maar bijna iedereen rijdt op Pirelli.
Ja, hè? Ja, want ik meen dat CRT, dat is de organisatie die dat doet, dat die een contract aan zou gaan is met Dunlop. Maar hebben ze toch weer voor Pirelli gekozen?
Ja, alles is nog steeds Pirelli, hoor.
Ja, oké. Okay,
en Metselen, maar volgens mij is dat ook van hetzelfde.
Ja.
Komt dat een beetje van dezelfde kant, zeg maar.
Ja.
Er zijn wel 2 of 3 rijders in mijn klasse die met Dunlop rijden.
Ja.
Die mannen zijn ook wel net zo goed.
Ja.
Alleen, Pirelli is gewoon makkelijker omdat iedereen ermee rijdt. Dus als je een keer wat hebt of als je nieuwe banden wil, zeg maar, dan kom je daar makkelijker bij.
Ja, nee, klopt. Want ik heb ook een kennis die rijdt ook met Dunlop. Het voordeel is, dan kun je zelf een contractje mee aangaan. Hè? En dan, dat scheelt behoorlijk dus.
Ja, klopt. Prijs, een van de jongens die met Dunlop rijdt, zijn vader heeft ook een motorzaak. Dus dan is natuurlijk ook al iets bereikbaarder, zeg maar.
Nou ja, goed, want het kost al een boel geld. En een setje ban, dat is ook €400 kwijt.
Nou, dus, jij niet, Lucas, want zaterdag heb je ze al verdiend. Dat heb ik wel begrepen.
Ja, dan moet je 1:45 gaan maken.
Ja, ja, maar dat heb ik ook wel gehoord. Er ontgaat mij niks. En zulke afspraken die moet je maken.
Ja, ja.
Maar Lucas, nog even de tijd. Wanneer zijn jouw wedstrijden? Op welke...
Oh, ik weet het tijdschema.
Eind van de middag. Maar het is weer een combinatie met CRT, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, ik vind het wel heel vervelend, hoor. Maar goed. Maar ik kom bij de wedstrijd, kom ik even kijken, Luca. Van het eind van... jullie rijden eerst en dan even kijken. Ja, ze hebben drie wedstrijden op rij.
Dus. Maar tussendoor even, want er wordt natuurlijk nu even gesproken over de banden. Want normaal gesproken, we hebben een paar fietsbanden, die hebben allemaal zeg maar, het gelijke profiel. Maar ik hoor nu dus van Harry, dat dus de zijkant van die banden, die zijn dus dikker. Hoe werkt dat?
Ja, nee, bij een slick heb jij helemaal geen profiel, zeg maar. Alleen bij een andere soort banden, een supercorsa, dat is van Pirelli, zeg maar. Daar heb jij, ja, dat profiel loopt iets anders op de zijkant, inderdaad. Ja. En daarbij is het een beetje om grip te creëren en warmte. Want je moet die banden wel goed warm rijden natuurlijk, want dan hebben ze het meeste grip.
Ja.
Maar het is ook, stel dat het wel begint te regenen, dan is het voor de regen afvoer, zeg maar.
Ja.
Slicks hebben dat dus helemaal niet, maar je hebt wel met slicks dat ze aan de zijkant van de band, hij loopt niet helemaal rond. Hij is zeg maar ovaal een beetje. Als je naar die band kijkt, dus eigenlijk hoe platter jij gaat, dan gaat het gewoon nog steeds goed.
Ja, oké. Okay. Nou, als het een beetje regent, dan wordt het wat lekker.
Ja, maar dit doet mij goed, want nou ben ik ook niet meer bang. Dan kunnen wij op de racefiets ook wel...
Maar je hebt, maar Jacques wil die op zijn elektrische fiets doen, maar dat wordt wat minder, denk ik.
Ja, maar daar heb ik een heel zwaar profiel op en dan krijg je lekker banden. Maar Lucas, zaterdag Harry, die gaat jou nog even de tijden vertellen.
Ja.
En dan hopen we dat het allemaal goed gaat zaterdag en dat jij je banden verdient, jongen.
Ja, dat hoop ik ook.
Had die nalen lokaal al niet goed voor is.
Ja, Lucas, rij jij nou pro-class of...
Nee, supersport.
Supersport, hè? Om 4:00 is de wedstrijd.
Ja.
Dus, nou ja, dat is een mooie titel. Kijk er mooi mee. Dus, en kwalificatie is om 12:00 de tweede kwalificatie. En de eerste kwalificatie is om... En misschien, dat is al vroeg. Ja, dat is al om 10:00 dus. Nou ja, goed.
Nou, dan ben je wel de hele dag onderweg.
Ja, zeker.
Ja, zeker.
10:00 zal die bescherming niet redden, hoor. Dat,
nou ja, goed, laat die man maar even praten, want die lult toch maar wat om. En die hebben het over banden met profielen. Dat is zo. Ik rijd zelfs op mijn racefiets, daar rijd ik met slikkers. Dus, en dan ga ik ook plat door de bocht.
Nou, rijd je met slikkers. Ja, ze moeten hem haast aanduwen, Lucas. Ja,
dan bellen ze gewoon.
Maar we gaan nou even serieus. Lucas, we weten alles. En ook omwille van de tijd, we bellen wel eens weer. En fijn dat je even in de uitzending kwam. En nou, een heel genoeglijk feest vanavond.
Ja, dankjewel.
Oké, okay, en we zien elkaar zaterdag, Mil.
Ja.
Goed zo.
Oké, okay, groetjes thuis.
Sportbrood.
Sportbrood. Sportbrood.
Oh nee, hè? Sportbrood.
Ik volg daar natuurlijk nog wel steeds, hè? En, ook op de wielerbaan en zo. Nou, dan worden we altijd goed op de hoogte gehouden door Dick Heuvelman. Maar die zet dat allemaal op Twitter. Niet dat ik zo'n Twitter ben, maar... Ik stel even de vraag aan Henk. Want ja, uiteindelijk is het ook een inwoner van Tienadelo natuurlijk. Hoe kan het ook anders... Ik vraag me af, wie is Mike Dochterom?
Mike?
Dochterom.
Die ken je niet.
Nee, dat dacht ik wel. Dat is een van de beste buren van Tienalo.
En hoe kan dat dan dat ik die niet ken?
Nou, die woont in Zeiden.
Ja, kijk, dat is het al.
Dat is wat, weet
je? Ja, dat is het.
Hij komt niet verder als Zuidloorn natuurlijk.
Nou
nee, en Paterwolde.
Nou, ja.
Huh? Maar waar rijdt hij bij Harry?
Bij de MVV.
Bij de amateurs?
Ja, hij werd derde in de Koningin Criterium in Bijlen.
In Bijlen?
Ja, ook wel bekend.
Ja, daar ben ik ook in derde west.
Ja, ja, daarom. Ja, dat was bij de veteraan. Dus, ja.
Dat zal bij Erik Vitter nog.
Maar ja, Mike Dochterom. Dus, nou,
nee, ik ken hem niet.
Daarom gooi ik hem erin in. Want als je gewoon bekijkt, hier in Tienadelo natuurlijk. Nou, je hebt dan die Mike Dochterom, hè, die, ja. Nou, dan heb jij de gebroeders...
De Bodies.
Bodie en Del Grosso.
Die ken ik.
Ja, die ken ze wel.
Ja, die ken ik wel.
Nou, dan hebben we die
Havenees. Havenees.
Havenees, ja. Dan hebben we die Smeegen. Ja. De mountainbike. Die won een... Want grote internationale wedstrijden.
Ja, dat weet ik.
Ja? En
wist je dat Tim ooit vroeger aan de zwemsport heeft gedaan?
Oh, dat kan.
Ja, hij heeft ik dacht van, is dat niet in Hilversum zo'n nationaal zwembad? Of in Eindhoven? In Eindhoven is dat, ja.
Pieter van Overland.
Ja, en daar zou hij geselecteerd worden voor de Olympische
selectie?
Gedoe. Ja.
Ja.
En Tim zijn moeder...
Ja.
En mijn vrouw, die waren collega's van daar, dat ik dat weet.
Aha.
En daarvoor is hij niet geselecteerd.
Juist.
En toen was hij zo teleurgesteld dat hij een andere sport ging uitzoeken. Toen heeft hij een fietsje aangeschaft. En hij is daar voor zijn boerderij, ja, waar ze wonen, is hij een beetje gaan fietsen. En toen kreeg hij in de gaten van, ik vind dit nog veel leuker als zwemmen. En ik ga me daarop richten. Zo is dat verhaal geboren.
Ja. Nou, dit nieuwtje wist jij dus niet, Harry.
Nee, maar weet je wat het is? Ik geef altijd voorzet.
Die voorzet die komt waarschijnlijk nu van Henk. Ja. Maar die wil van jou dat nieuwtje weten.
Ik wil die functie van jou overnemen, denk ik. Dus,
okay,
weet je dat alvast?
Ik kan wel.
Dus, kijk, want ik denk dat wij gewoon een nieuwe VI gaan doen hier in vervolg.
Dus we gaan van vandaag Insight naar Tinalo Insight?
Tinalo Insight, ja.
Oké.
Nee, maar goed, dus dan zie je zo in één keer. En wanneer we vergeten, je hebt een dijk van een selectie natuurlijk. Ja. Maar ook, ik heb de nieuwe teamfiets even gezien bij Bert van der Tuuk in Assen. Hè, want Bert doet natuurlijk veel voor de NVV. En Kjeld Nuis gaat weer rijden. En vergis je niet, Kramer gaat ook weer koersen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, dan gaat dat goed.
Ik moet weer wat meer naar de criteriums toe.
Ja, goed, jongen, je moet je goed inlezen, jongen. Dat is belangrijk. Zeker.
Stond Henk er ook bij als er
Henk? Ja, maar Henk heb ik altijd. Die heeft een speciale plek in mijn hart.
Ja.
En er komt geen één
meer altijd tegen. Op,
maar dat is wel, nee, dat heeft andere.
Dat is wederzijds, hè?
Ja, nou, ik hoorde dus een aantal jaren geleden hoorde ik het verhaal van dat jullie elkaar altijd tegenkwamen. Ik zal niet vertellen wanneer, maar oké. Ja. Dus daardoor is die band ontstaan?
Ja, die band is daardoor ontstaan.
Dat is gewoon die slikband dus.
Ja, natuurlijk, slikband. Toen hadden wij al sliks. Ja, daarvoor reed me ook zo hard.
Ja, ja.
Maar Harry, het is alweer 20 jaar geleden, hè?
Moest er wel breken.
Dat we op de Grote Markt stonden, hè?
Oh, dat dan.
Voor Ronald McDonald's aan het huis, hè?
Juist. Oh,
toen was het nog 35.000 euro, maar dat is wel tot 75.000 euro geworden.
Moest
en we hebben net voor 14 dagen terug een reunie gehad.
Aha, ja, dat heb je mij verteld, maar heb je mij niet uitgenodigd.
Nee,
ik heb hem niet nacht van gehad.
Ik heb hem niet georganiseerd, Harry.
Nee, oké, nou vooruit dan maar. Maar dan kun je nog wel aan je goede kameraden denken, hoor.
Ja, heb ik ook gedaan. Oh,
ja,
niet op gereageerd.
Ja, wel aan gedacht, maar niet gedaan.
Maar goed,
laat ik dan even een nieuwtje nog verteld. Want Henk heeft dat aan. Okay, want wat Henk bedoelde was helemaal in het kader van de festiviteiten van de Giro. Mm-hmm. En 11 mei is het precies 20 jaar geleden. En de volgende keer als ik kom, zal ik nog wat mooie foto's meenemen. Want ik had vandaag even wat weinig tijd. Maar op 11 mei, 's avonds om 6 uur, dan hebben we een reunie. En die wordt georganiseerd door Dick Heuvelman in Lineke. En wij gaan eten in de grote pizzeria in Vries. Met Atsma erbij, met Henkie Bleker erbij, Pijlman en iedereen die in de organisatie zat. Dus dat hebben we 10 jaar geleden ook gedaan en dat doen we nou weer. En Dick die heeft daar een boekje van gemaakt, want wij als nestoren en organisatoren van de Giro, die hebben allemaal een stukje geschreven en daar heeft hij een boekwerk van gemaakt met foto en zo. En ik kan je vertellen, die zal ik jullie hier straks even laten zien, dat deze kleine man met de grootste wielrenner aller tijden op de foto stond op de Grote Markt. Ja, en dat was niet Henk Baron. En ik zal hem even aan Sjakkie laten zien.
Nee, dat zeg, Sjakkie, dat zeg je verkeerd, Harry. Dat was ook met Henk Baron, maar ook met...
Ook met... Nou, Henk, zeg het maar.
Ja, de sprinter, de rassprinter.
Heb je ooit
die?
Cipollini.
Ja.
Helemaal goed, Erik.
Ik ben ook van een beetje van wielrennen.
Erik heeft de prijs gewonnen voor...
Wat heb ik gewonnen?
Voor alle duidelijkheid voor de luisteraars. Het is natuurlijk zo, die renner werd gedwongen dus stil te blijven staan. Dan konden ze een foto maken en had ik ervoor gezet. Ja. En zo snel is het gegaan.
Maar wij hadden zelf ook een
hele snelle foto.
Wij hadden zelf ook een Cipollini, hè?
Ja.
Erik Vidder, hè?
Henkie Vidder, hè? Ja. Later ook op de... hoe noem je die?
Op de lichtfiets.
Op de lichtfiets. Hij is nog Nederlands kampioen geworden, geloof ik.
Alleen dat Pagal.
Ja. Of niet dan? Ja,
voor de luisteraars, er was hier een prijsvraag. En Erik heeft dus die prijsvraag gewonnen. Ja. We hebben zometeen de uitslag wat die prijs dan eigenlijk inhoudt.
Ik ben benieuwd.
Ja, ik ook, moet eerlijk zeggen.
Sportbrood.
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 Oh nee, hè? Sportbrood.
Kampioen geworden is ook in Duitsland een ploeg. En daar vragen we even aan Theo hoe dat zit. Theo, goedenavond.
Goedenavond, mannen.
Goedenavond.
Goeie luisteraars.
Ja, ja, heel goed. Ja,
ja. Ja, dat moet allemaal erbij, hè?
Ja, ja, zeker, ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja, ik zei net van in Duitsland is er een ploeg kampioen geworden. Dat is waarschijnlijk niet zoveel bijzonders voor die ploeg. Maar wel dat ze alle twee verloren. Met in geval Dortmund en Bayern.
Ja, daar is natuurlijk wel weer veel over te schrijven. Want ze zijn natuurlijk op het moment krap kampioen geworden. Hè? Ja, ik geloof 15 punten of zo.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is krap aan.
Het was dit jaar wat later als anders.
Ja.
Dus meestal is het in april en nu werd het in mei.
Ja.
Het feit was ook dat ze hebben dit jaar 5 nederlagen geleden. En de afgelopen zaterdag, zondag, de vijfde. En daar werd natuurlijk heel erg over gesproken, omdat er natuurlijk een soort competitievervalsing is. Want ja, zo is dat nu eenmaal. Hè? Als je kampioen bent, dan laten ze de teugels een beetje vieren. Dat doen ze natuurlijk overal. Maar hier zijn natuurlijk nu al stemmen op, want Bayern is de laatste 10 jaar achter elkaar kampioen geworden. En ze zijn bezig met een voorstel om bij de Duitse Bond neer te leggen om volgend jaar een soort periodetitel te doen.
Ah.
Dus geen kampioenschap, maar pas na die de vier nummers 1, hoe ze het ook precies willen doen, om die dan nog van die
na-competitie laten spelen. Met,
ja, een soort na-competitie spelen als kampioens.
Oh, dus een fantastische optie, denk ik.
Op zich wel, want op een gegeven moment, kijk, één wedstrijd tegen Bayern kunnen we een keer winnen. Maar ook 34 wedstrijden, hè, wordt dat natuurlijk wel heel moeilijk. Hè?
Ja.
En Bayern die is natuurlijk zo ver vooruit op de rest van de ploegen in de Bundesliga. Dat gat wordt niet meer gedicht, hè. Dus dat kan alleen maar gedicht worden als ook iedereen nog meer mensen die kans krijgen om direct plaatsing voor de Champions League.
Ja.
En met die anderen spelen natuurlijk allemaal de eerste ronde, tweede ronde, derde ronde Champions League. En er mogen er wel 4 deelnemen. 2 geloof ik direct en die andere 2 die spelen voorrondes. Maar op zich is dat natuurlijk wel iets goeds, want het kan niet meer. Hè. Het kan niet meer in deze tijd.
Nee. Is de grote verrassing, vind jij dat ook bij jullie? Want wij kijken daar natuurlijk zowel naar de Belgen en we kijken ook even naar bij jullie. Union. Ja, dat is wij vinden dat gewoon een verrassing die daar dus nu, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk een verrassing. En natuurlijk zo'n stiefkindje in de Bundesliga dat niet zo ver schopt. Maar ik weet niet of dat een blijvend is, hè, zo in de top. Of zo'n top, hè, hoe je het noemen wil. Kijk, eigenlijk hoort daar natuurlijk gewoon het BSC te spelen.
Ja.
En dat is natuurlijk het lachertje in Berlijn. En natuurlijk een gedeelte van Duitsland is dan het lachertje geworden.
Ja.
Ook daar hebben ze net als HSV en Bremen en Schalke hebben ze gewoon een paar jaar geleden gewoon de boot gemist. Hè.
Ja.
Dat is gewoon zo. En hoe dat komt, ja, dat weet je toch niet. Je kunt niet in zo'n vereniging kijken. En wat er voor mensen zitten, dat weet ik ook niet. Hè. Je weet ook niet hoeveel verstand van zaken of voetbal ze hebben. Of die combinatie, misschien is dat wel het beste. Ja, en zie nou maar eens terug te komen. Kijk, we nu staan in de tweede liga. Schalke, Bremen, St. Pauli, HSV en Darmstadt. Die staan allemaal bij de eerste 5. Ja, en het is nog 3 wedstrijden. Het is maar afwachten natuurlijk wat door kan komen.
Ja.
Ja. Er is natuurlijk niet veel veranderd nog.
Nee, maar...
We proberen het hoofd boven water te houden de laatste 2 jaar. Met die dure contracten, dure huishouding. En natuurlijk geen inkomsten. Hè?
Nee.
Weinig publiek, veel minder publiek. En natuurlijk de televisieinkomsten zijn natuurlijk... geen Europa League of wat voor league het ook is. Daar zitten ze allemaal niet meer in. Dus er zijn ook geen extra inkomsten. Het is voor die clubs allemaal wel bitter. En daarom is het natuurlijk goed dat dit een keer gaat gebeuren.
Maar dat Union Berlin, even, is dat ook iets, is dat een samenvoeging van een aantal clubs? Of is het helemaal een nieuwe, zeg maar, binnenkomer?
Nee, die zijn gewoon uit de Landesliga doorgestoken, 4e, 3e, 2e, 1e.
Ja.
Dus dat, ja, dat, dan zit dat, zoals Hoffenheim en zo, hè, zulke clubs.
Ja.
Dan zit er een goede geldschieter, die koopt juist spelers. En dan zit dat zo'n club een jaartje of 3-4 mee. En in één keer zit ze in de Bundesliga.
Ja.
En dat is met Hoffenheim ook, en die blijft ook. Dat is ook een dorp van 4000 inwoners, hè.
Ja. Ja. Nog even terug naar het verhaal van Bayern. Is het ook zo dat er bij Bayern wenige onrust is ontstaan, omdat men van plan is 4, CQ, 3 Nederlanders aan te kopen?
Nee, daar verheugen ze zich op. Er loopt wel wat, want ook dit jaar hebben ze natuurlijk allemaal niet zo geweldig gepresteerd. Uit de beker gevlogen. Uit de Champions League gevlogen. Er lopen wat oude contracten af, zoals Neuer en Müller.
Mm-hmm.
Die krijgen nu alleen nog maar een 1 jaar contract eigenlijk aangeboden vanaf nu. Die Lewandowski, die wil natuurlijk weg, want die wil nog een keer cashen. En ondanks dat hij geloof ik 20 miljoen bij Bayern verdient.
Ja.
En die willen ze dus ergens lozen, slijten. En wat ik daarvan meemaak is dat Barcelona. En dan willen ze die Desk als back terug. Dus daar een beetje een ruil in. En natuurlijk nog wat geld erbij natuurlijk.
Gaat die aan een van de zijkanten spelen?
Ja, want... die gaat waarschijnlijk linksachter spelen. Want rechtsachter komt Masrui als het goed is.
Ja, ja.
En dat is al bijna 100%. Schramberg, ja, dat zit natuurlijk op een 10 miljoentje. Maar ja, nu, ik weet niet, Schramberg had ook de zaak van
Raiola.
Raiola. En dus hoe dat er nu gaat lopen, dat weet je ook niet. En ik denk dat, die Raiola, die interesseert natuurlijk helemaal niet wat Ajax zou verdienen. Hè. Het gaat alleen maar om hoeveel de club zou verdienen, of de speler.
Ja, als jij had het net over Lewandowski, is de prijzen die ze moeten betalen voor Lewandowski ook bekend?
Ja, dan hadden ze over 30 miljoen.
Over 30 miljoen, hè?
Ja, voor mij had hij een clausule erin.
Oh, want het verbaast mij eigenlijk, want ik denk bij mezelf, ik kijk altijd met een oog naar van boven naar beneden. Aan de rechterkant, dan zie je die Engelsen daar, waar we praten over 100. En ik heb begrepen dat er bij Dortmund ook nog iemand loopt die ook zoiets...
Ja, 75, hè, die clausule. Maar om hem vast te leggen, ben je ongeveer 300 miljoen kwijt, hè?
Ja.
Dus zijn contract, zijn salaris, de zaakwaarnemers. 5-jarig contract wil hij dan meteen hebben. Dus dan zit hij ongeveer, zit je dus als club op ongeveer 300 miljoen.
Zo.
Ja.
Ja. Dat praat over maar, liter benzine.
1,3 miljard schuld, maakt dat niet uit, joh.
Nee. En daardoor zijn die Nederlanders waarschijnlijk ook gewild.
Ja, die kosten niks.
Nee.
En wordt het niks, dan hebben ze misschien 5 of 10 miljoen verloren. Want hij wordt natuurlijk weer, als je van Bayern komt, kun je hem ook weer makkelijk doorverkopen. Maar Anthony staat ook op het verlanglijstje.
Ja.
En wat dacht je van Timber?
Ja, nou, we kunnen wel natuurlijk een hele Ajax wegkopen. Maar nou, dat gaat denk ik waarschijnlijk niet helemaal lukken.
Nee. Want de Zierikzee die is dan uitgeleend naar in België.
Mm-hmm.
Waar zat hij nou?
Ja, zit hij niet bij Brugge? Ik weet het niet.
Ja, dat kan wel kunnen, ja. Maar die gaat niet meer terug. Dus die zegt van ik wil gewoon voetballen. Die wil eigenlijk gewoon, snapt hij het een beetje. Maar Lukaku zit natuurlijk ook mee. Want als Lewandowski wegvalt, dan moet je een nieuwe spits hebben. En dat gaat dan worden Haaland of Lukaku.
Ja.
Ja, zo werkt dat gewoon bij die grote jongens, hè.
Ja, maar er is toch eigenlijk, zeg maar, het is, jij begon net over 300 miljoen. Ja, we praten niet eens over hoe het in de Franse competitie dus is. Hè. Daar zien we dus spelers bij waarvan ik denk van, hoe is het mogelijk dat betaald wordt? En ik denk dat ze erop kapot gaan, maar ja, dat zien we dus aan Barcelona. Ja, dat is nog steeds een beetje...
Ja.
Maar als we naar Engeland kijken, ja, dan denk ik bij mezelf, hoe kan
dat? Die hebben een goede geldschieter als voorzitter, hè?
Ja, of een heel goed sponsorcontract ten aanzien van de uitzendingen.
Van de?
uitzendingen.
Van, ja, die verdelen geloof ik 1,2 miljard, hè?
Ja, zeker.
Ja, ja, dus dat is allemaal wel iets anders. Ik kan alleen zien wat er in Nederland gebeurt. Maar goed, er is buiten dat in Duitsland nog, beslissingswedstrijden, of hoe noem je dat? In Duitsland noem je dat de regalisationsspiel. Hebben jullie dat? Die is de bovenste vier tegen elkaar. Ja.
De bovenste vier. Nou ja, jij bedoelt ook nog een gedeelte zoiets als de na-competitie waar we het net over hadden.
Na-competitie, ja. Ja. Dus dat, op die toer willen ze dat doen. Dan willen ze nog wat. Want er is een groot probleem met de VAR in Duitsland. Daar begrijpen ze natuurlijk allemaal helemaal niks van. Dat de VAR het wel goedkeurt of niet goedkeurt, weet je wel zo. Dat verschil tussen scheidsrechter en de VAR. En ze gaan nu van de zomer, dus na de competitie, gaan ze ex-profs opleiden.
Huh?
En die gaan waarschijnlijk bij de eerste wedstrijd volgend seizoen, gaan die erbij zitten bij de VAR.
Bij de VAR zitten?
Hm? Ja, dat hier ook al een beetje geopperd is. Hè, zo, dat er een ex-speler bij de VAR gaat zitten.
Ja.
Die het uit de optiek van de voetballer bekijkt.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat hij het voor het zeggen heeft. Maar dat hij daar toch iets kan. Dat hij eerder kan zeggen: dit is wel een overtreding of geen overtreding.
Maar jij zegt zeg maar het idee van de speler inbrengt. En dan worden we dus nu. Zitten we soms. Het lijkt overdreven, maar zitten we soms minuten te wachten op de beslissing. En dan volgt de discussie. Die gaan we dan waarschijnlijk ook krijgen. Achter het kleine schermpje. En wat wordt het dan? Wordt het dan beter?
Dat weten we niet.
Nou, geloof er niks van.
Maar in Duitsland is het erger dan in Nederland. Met die VAR.
Ja.
Dus veel meer kritiek. Veel slechter. Onvoorstelbare beslissingen die er genomen worden. Van de VAR of de scheidsrechter.
Maar doen ze het dan niet goed, Theo?
Ja, dat kan ik niet. Dat mag ik natuurlijk niet beoordelen. Maar ik vind wel dat de kritiek terecht is.
Oké. Okay.
Dat er zo slecht gecommuniceerd wordt, of dat de VAR het heel anders ziet dan de scheidsrechter. En ja, en de scheidsrechter ook veel vaker naar de scherm moeten. Het is echt, dat vind ik wel heel triest. En misschien is dit een oplossing, jongens. Want in Nederland hebben ze het ook al over gehad.
Ja, ja, maar heeft dat ook te maken met, zeg maar, het gebrek aan uitmuntende, want zo moet je het dan doen, uitmuntende scheidsrechters in Duitsland? Die er vroeger, denk ik, misschien wel meer waren dan nu.
Nou, als je ze niet hebt, dan is dat niet erg, dan kun je daar niks aan doen. Maar dan moet je dus hulpmiddelen inbrengen.
Ja.
Als jij niet goed kan lezen, dan zet je ook zo'n verrekijker op, dat je beter kan lezen.
Ja.
Nou, dat je scheidsrechter dat allemaal niet goed weet, of te vaar, omdat je er te weinig verstand van hebt, of dat hij het niet kan inschatten. En dan is zo'n hulpmiddel om een ex-prof erbij te zetten.
Ja.
Is misschien niet verkeerd.
Nee. Maar bestaat er dan een soort situatie dat de scheidsrechter tegen de VAR werkt? Of de VAR tegen de scheidsrechter? Dat
ja, allebei.
De
VAR die grijpt in. Of, je kunt duidelijk zien dat het een overtreding is of een buitenspel.
Ja.
En de VAR die zegt gewoon nee. Weet je wel? Nou, dan denk je van hoe is dat mogelijk?
Ja.
Dus er moet wat gebeuren in Duitsland. En ze hopen dat dit een middel is wat misschien zou kunnen werken.
Ja.
Kijk, ik heb mijn leven lang in de psychiatrie gewerkt. En dan zeiden we altijd tegen elkaar, er moet veel gepraat worden.
Ja. Maar, ik zei ook wel eens, Henk, waar je mee besmet.
Ja, toch?
Ja.
We moeten toch gezamenlijk uitkomen. Ja, het is toch een gezamenlijke klus. Ja.
Kijk, maar die VAR die zal altijd blijven staan. Die gaan onderweg.
Nee. Ik denk dat die zo meteen nog wel wat uitgebreid wordt. Omdat er natuurlijk ook heel veel discussie is over de overtredingen die er tegenwoordig gemaakt worden. Met name op tenen en aan de zijkant van de enkels. En aan de achterkant van de Achillespezen. Ja, dus ik heb toch een idee dat we daar meer naar gaan kijken.
Je hebt altijd van die golfbewegingen. Nou zijn die ellebogen weer een beetje eruit.
Ja.
En dan is het allemaal weer op de voet trappen, weet je. Zo.
Nou, dat ellebogentoestand, daar heb ik soms mijn zeer grote bedenkingen tegen. Want jij en ik hebben een achtergrond die ook iets te maken heeft met, zeg maar, met sportieve ontwikkeling. Laat ik het zo maar zeggen. En ja, om omhoog te komen, heb je veelal je armen, CQ, de ondersteuning nodig. Ja. Dat die soms wat te hoog zitten, ja, dat kan gebeuren.
Maar volgens mij ligt hier ook een grote klus voor de trainers. Want voetbal is een spel waar veel geld in omgaat, waar veel te verdienen valt. En dan pas je list en bedrog toe. En als ik jou pijn kan doen, fysieke pijn, en ik win daarmee van jou en ik passeer jou en daar komt een doelpunt uit, dan heb ik geen boodschap aan die pijn van jou. Want nee, ik heb gewonnen. Dus daar ligt ook een weg voor de trainers en voor de begeleiders van voetballers. En ook voor voetballers zelf.
Ja, dat, ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Zeker voor voetballers zelf. Want het is, kijk, iedereen kan een ander uitschakelen. En op deze manier sowieso hele geniepige overtredingen.
Ja.
En dat snap ik niet.
Ik zie bijvoorbeeld ook dat, ik noem een voorbeeld, Ajax-Sparta, Sparta-Ajax.
Yes.
Ik noem maar een voorbeeld, hè. Mm-hmm. Want die trainer die zegt natuurlijk van, je moet tot de grens op zoek, hè. Tot,
ja.
Over die grens.
Ja.
Om te proberen natuurlijk een punt te halen bij Ajax, hè.
Ja.
Want dat is natuurlijk, dan stijgt die op het podium, hè.
Mm-hmm.
Dat hij daardoor bijvoorbeeld een rode kaart, 3 gele kaarten en een paar blessures oploopt voor de volgende week erop, dat boeit hem dan niet, hè?
Nee, dat boeit geen mens.
En dan wordt een enorm geknok en die week erop moeten ze naar Fortuna en dan verliezen ze met 2-0 omdat ze eigenlijk niet meer vooruit veranderd zijn, want die vorige week hebben ze alles gegeven, ze hebben misschien nog geblesseerd aan het mensen in een gele kaart die niet kunnen spelen. Dan denk ik van, ja, trainers, je hoeft natuurlijk eigenlijk ook niet de weg vrij te geven,
nee.
Maar denk nou eens in het algemeen. Hè.
Ja.
Zorg ook voor je eigen mannen. Maar zo,
kunt er wel met je sportteam met elkaar omgaan, kom.
Ja,
Is dat ook zo bij jullie in Duitsland, dit soort toestanden? Ik heb altijd het idee dat de geniepigheid met name van de overtreding, en met name op tenen en de zijkanten van je enkels.
Dat is minder dik, dat zie ik in Duitsland duidelijk minder.
Ja, dat bedoel ik. Dus er moet dus een of andere manier van tolerantie zijn ten opzichte van elkaar.
Ja, die is denk ik ook nog zelfs groter.
Als,
dat is heel raar. Toen ik hier begon, als trainer en als voetballer, na de wedstrijd is iedereen verplicht in de middencirkel te komen.
Ja.
Dus hij fluit af. Iedereen moet naar de middencirkel. Dan zegt de scheidsrechter, vandaag was het MTS-veld tegen Sparta.
Ja, ja.
En de wedstrijd is 2-1 gewonnen door MTS-veld.
Ja.
Nou, dan is bij iedereen een beetje die kwaadheid weer gezakt. Teleurstelling. Je geeft elkaar een hand, de scheidsrechter en zo. En dat is er hier al in, vanaf 8 jaar is het er al in.
Ja.
In Nederland zul je dat denk ik bij de amateurs niet zien.
Nee,
nee, nee.
Dus die acceptatie en het samen die wedstrijd maken, ja, daar zit er misschien bij hun iets meer in. Ik weet het niet. Kijk, bedoel, het is niet allemaal zoete koek, hè, wat hier gebeurt, maar...
Nee.
En zeker de acceptatie naar de scheidsrechters is natuurlijk hier een stuk groter.
Maar toen jij dus nog voetbalde, hè,
ja.
Moesten ze dan die Nederlander niet hebben?
Nou, dat kreeg
ja, jij was zo snel dat je er wel omheen ging.
Heel snel, ik wel.
Maar ik ben zo snel, hè.
Nou, kijk, ik heb ook bij op de kazerne in Zeedorf, bij de Griffioen gespeeld.
Ja.
Dat was een Nederlandse vereniging, die speelde in de Duitse competitie.
Mm-hmm.
En wij hadden natuurlijk elke week een Nederland-Duitsland of een Duitsland-Nederland.
Ja.
En die Nederlanders, die deden een beetje tikken, hè. Dat doen we het liefst een beetje tikken, hè. Zo. En die Duitsers, ja, die kunnen daar niet mee omgaan, joh. Want dat was natuurlijk ook het niveau waar je speelde.
Ja.
En dat waren me toch schoppartijen. En een Nederlander was natuurlijk snel geïrriteerd, snel geraakt, als een Duitser per ongeluk, hè.
Mm-hmm.
Hem raakte, en zo gaat dat. En natuurlijk geen scheidsrechter. En ik weet, als je toen ben ik speelde ook daar bij de S32, hè, dat zijn is alleen maar voor spelers boven de 32.
Ja.
Dat is ook gewoon een competitie. Ja, dan fluit de scheidsrechter, maar die heeft geen grensrecht. In Duitsland heb je geen grensrecht.
Ja.
Dan heb je alleen maar een grensrecht die de vlag omhoog steekt als ze de bal over de lijn gaat. Want daar is hij voor.
Mm-hmm.
Lijnrechters heet dat daar.
Oh.
Ja, dus hij fluit ook niet voor buitenspel, of hij fluit ook niet voor buitenspel. Dus die scheidsrechter van 60, 65, die twee van die partijen doet op een middag voor 15 euro, ja, die moet ook nog eens een keer het buitenspel doen.
Ja.
Dus die loopt niet verder als die middelcirkel. Dan is die elke keer, moet hij elke keer op en neer lopen. Nou, dat gaat natuurlijk.
Ja, dat is voor 15 euro niet te doen.
Nee, dat is voor 15 euro. Maar dat betekent dat de acceptatie naar de scheidsrechter veel groter is. Wij kunnen er niet mee omgaan. Ik kan hem wat buitenspel.
Ja.
Maar dat kan die scheidsrechter helemaal niet zien altijd. Hè, zo.
Nee.
En dat is een keer van links en een keer van rechts. Ja, dat zal een beetje een evenwicht zijn altijd. Dat die scheidsrechter doet het natuurlijk niet expres. Maar goed, die acceptatie zit bij hun al eigenlijk vanaf het begin, als ze beginnen te voetballen, zit dat erin.
Ja.
Ik denk
dat wij een beetje beter heropgevoed moeten worden. Want,
ja, dat vind ik ook.
Dat moet gelijk de nieuwe competitie moet ze daarmee van start gaan. Ze moeten, naar mijn idee, moet de KNVB moet daar direct op inspelen, een grote campagne op loslaten, dat we met elkaar voetballen en ook tegen elkaar, maar we gaan elkaar niet doodschoppen. Want als de moraal van de voetballers nu, wat ik zie op de televisie voor elke zondag, als die moraal van een voetballer overslaat en je past hem toe op wielrenners, daar zou er geen winnaar over de streep komen.
Nee.
En dan gaan ze allemaal op de bek.
Nou, misschien is het in dit verhaal, misschien is daar iets te doen voor Marco van Basten.
Ja,
misschien. Henk, die gooit even op wielrennen. Nou, de oorlog is uitgebroken hier in Duitsland ten aanzien van het wielrennen.
Ja, daar wou ik maar even over hebben.
Ja, want ze hadden natuurlijk een paar goede jeugd, heel langzaam die kwam.
Mm-hmm.
Maar die Boekmans en die Pollitz.
Ja.
De Boekmans was geloof ik 3 jaar terug, was hij vierde bij de Tour.
Ja.
En die Pollitz was een keer tweede in de Parijs-Roubaix. Dat zijn allemaal wat gasten die aankomen waaien. Maar die zijn dus helemaal weg van Venter. Of te veel blessures, of mentale problemen, of problemen met de ploegleider. En de heel Duitsland staat nu, tenminste, de kranten staan er bijna elke dag vol van. Hoe dat er nou kan, en waar moeten we nou heen?
Ja. Ja, maar ik denk dat als we dus nu kijken, we hebben daar vaker ook wel eens over gehad. Hè? Met jou ook ja. Toen jij dus nog een aantal dingen, zeg maar, een evenement wat aan wielrennen rook organiseerde. Ja,
Dickie Stubbe. World Cup Cyclocross met Van Aert en
Ja, nee, maar dat ruikt dus naar wielrennen. He, want je gaat niet iedere keer zomaar, want dan kijk ook even naar Henk dus, die fietst het liefste op de weg en het liefste dus niet in de duinen en niet in op grind en wat voor dingen dus ook. Dus
Henk is ook een type die niet smerig wil worden.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
wel nat, maar niet smerig.
Ja, bijvoorbeeld. Maar als je dat dus nu ziet, hoeveel Duitse, zeg maar, wielerproeven zijn er nu? Professioneel? Nou, verrekte weinig, denk ik.
Ja,
ik ben bang, ik denk dat er een echte Duitse ploeg helemaal niet is.
Nee, dat zou kunnen.
Ja, dan moet ik telecom, maar dat is allemaal amateurs en weet ik. Want in Duitsland wordt nu weer voor de eerste keer, ik weet niet, ik geloof Emmerich, Hannover of zo gereden. Voor de eerste keer, dat is 4 jaar. Omdat het is A, veel te moeilijk om in Duitsland iets georganiseerd te krijgen.
Ja.
Die bureaucratie die is zo sterk dat eigenlijk organisatiebureaus er bijna niet aan kunnen beginnen.
Nee, ook niet als ze een pet op doen?
Wat zei je?
Ook niet als ze een pet op doen?
Nee, ook niet als ze een pet op doen. Dus dat is natuurlijk wel heel triest voor in Duitsland. Die amateurs die kunnen bijna geen koersjes rijden.
Nee.
Want voordat zo'n organisatie op poten gezet wordt, zijn ze bijna een jaar verder, weet je.
Ja.
Iedereen wat erover vindt en iedereen die veiligheid en dit en het milieu en klimaat en weet ik het allemaal.
Mm-hmm.
Dus er wordt vaak door verenigingen en laten we zeggen districten, wordt er al niks meer georganiseerd. Dus die jeugd die kon ook niet in die schoen, weet je zo.
Maar goed, en nou ga ik even terug naar het verhaal wat ik net zei. Want jij hebt dus samen met een aantal mensen je wilt het graag horen, cyclocross georganiseerd. Wat is daar nu van terechtgekomen?
Nou, de hele opzet was, na 15 jaar terug, dat dat met Ulrich en, weet die andere Henk?
Zabel,
ja, die dopingaffaire. Ja. Waar we in Duitsland eigenlijk helemaal niks meer te doen hebben met de wielrenning.
Ja.
En dat het de bedoeling was om weer te proberen, van de UCI, om Duitsland weer te kalender te krijgen in internationale wedstrijden.
Ja.
En zo zijn ze dus begonnen met het cyclocross aan mij te vragen om dat in Duitsland te proberen aan de man te brengen. Nou, dat is dus twee keer achter elkaar bij ons gelukt, in 2007.
Mm-hmm.
Maar toen werden er natuurlijk, het tweede jaar waren er al 10 steden die het wilden organiseren.
Mm-hmm.
Maar het bleef bij 7. En het derde jaar, toen zitten ze in Zuid-Duitsland, waar natuurlijk wel veel meer publiek is en waar de weg van Nederland, België, Frankrijk, Italië natuurlijk veel korter is. Af naar het koude noorden.
Ja. Theo, ik moet je onderbreken. We zitten 2 minuten voor 9. Het betekent dat dit gesprek moet eindigen. Het is een prachtig onderwerp. De volgende keer die we weer met jou gaan opnemen. Ik wil je bijzonder bedanken voor jouw inbreng. En ik wens je nog een plezierige avond.
Ja, ik jullie ook, Henk. Wat heb je dan mooi gezegd.
Ja, dankjewel.
Het is speciaal voor geoefend, hè.
Dankjewel.
Ja.
Oké, mannen.
Goed zo.
Oké, okay, doei.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week maandag, want dan zijn we er weer met 2 uur lang Sportbrood.
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 Oh nee, hè. Sportbrood.